kende, hè, want ja, ik ben de man echtgenoot van Sigrid, die weer zus is van, of zusje van Dirk. Dus ook mijn zwager en neven lichter, maar dus er is er liggen daar wat familiaire verbanden, waardoor het cirkeltje ook redelijk snel was gemaakt. Dat ik mij weer ergens tegenkwam en zeg je dan Dirk, heb je zin, heb je tijd, heb je gelegenheid om op zondagmorgen die en die goed ons te dienen. Goed, veelal mijn leven, goed ook de agenda dicteert, dus dan gaat de agenda open. Daar ontstond ruimte. Dus goed om hier te zijn, om ook wat gedachten op te delen vanuit het woord van God. Als je nog meer wilt weten van, oké, wie is die man nou? Wat zijn zijn achtergronden? Het moet heel sumier. Ik werk bij de krijgsmacht als krijgsmachtspredikant. En ik ben op dit moment verbonden aan het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht. Hier niet heel ver vandaan, op de Kromhoutkazerne. Als we tegenover het Galgenwaard Stadion, daar kom ik wekelijks meerdere keer in de week. Vanuit mijn rol als krijgsmachtspredikant mag ik goed leiding geven aan de operationele aansturing van al de geestelijke die goed werkzaam zijn bij de Koninklijke Landmacht. En waar wij eigenlijk zorg verlenen, pastorale zorg, aan degenen die werkzaam zijn. Binnen de krijgsmacht van manschap, ook tot generaal. Hebben wij oog en oor voor het verhaal wat zij ook met zich meedragen. En dat mag ik alweer zo'n 18 jaar ongeveer doen met heel veel liefde voor mensen met wie ik mag optrekken. Nou goed, ook dat een beetje over mijn achtergrond. En dat maakt ook hoewel we in de week naar Pasen zitten en de opmaat maken naar Hemelvaart en Pinksteren, we ook niet helemaal goed onderweg kunnen dat we deze week ook nog ergens dodenherdenking hebben en dan Bevrijdingsdag vieren. In ons werk zijn dat de hoogtijdagen, want dan worden er vaak ook van geestelijke bij de krijgsmacht wat stichtelijke woorden verwacht om zeg maar in te brengen op die momenten van herdenkingen en vieringen. Dus daar kan ik ook deze morgen niet helemaal onderuit. Maar goed, voor ik met u ook wat gedachten wil lezen, wil ik met u gaan naar het Johannes Evangelie, hoofdstuk 13. En daar lees ik de eerste versen voor en dan spring ik over naar aan het eind, vers 21, en daar lees ik ook nog wat versen. Ja, want de eerste zondag na Pasen, dat is in het kerkelijk jaar belopend Pasen. En dan sluiten we eigenlijk het Pasen af in de hoop, in de veronderstelling, dat we genoeg geleerd of geïnspireerd zouden zijn, ook door het paasverhaal. Van het goede nieuws dat de dood en de duisternis, het kwaad, het niet en nooit het laatste woord heeft, maar dat er altijd iets is van leven en liefde wat overwint. En de rijkwijde ook daarvan, die komt tot uitdrukking. Goed, als we ergens begrijpen dat wat er ook daadwerkelijk gebeurd is, en dat zit niet alleen in het paasevangelie, maar dat zit juist ook in het verhaal wat ik deze vanmorgen ook met u wil lezen. Wat dan plaatsvindt daar op die donderdagavond. Johannes, die vertelt erover in hoofdstuk 13. Het was kort voor het Pesachfeest. En Jezus wist dat zijn tijd gekomen was. En dat hij uit de wereld, dat hij uit de wereld weer zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou gaan tot het uiterste. En Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. En Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar de Vader God zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnendoek om en goot water in een waskom. En hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. En hij droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. En dan ga ik door naar vers 21. Goed, intussen tijd is er een en ander gepasseerd, daar kom ik zo meteen nog wel op terug. Maar dan zegt hij, nadat hij dit gezegd had, werd Jezus diep bedroefd. En hij verklaarde waarachter, ik verzeker jullie, één van jullie zal mij verraden. De leerlingen die keken elkaar aan en vroegen zich af wie hij bedoelde. Eén van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast hem aan tafel. En Simon Petrus, die beduidde hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. Hij boog zich dicht naar Jezus toe en vroeg, wie heer? En degene aan wie ik het stuk brood geef, dat ik nu in de schaal doop, zei Jezus. En hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iscariot. Op dat moment nam de duivel bezit van Judas en Jezus zei, doe maar meteen wat je van plan bent. Niemand aan tafel begreep waarom hij dit zei. Ook de kasbeheerder dachten sommigen dat Jezus bedoelde dat hij inkopen voor het feest moest doen. Of dat hij iets aan de armen moest geven. Judas nam het brood aan en ging meteen weg. Het was nacht. Tot zover. Wij bidden samen een zegen over dit woord. Goede God, u de Almachtige. U de Koning der Koningen. We hebben u bejubeld. We hebben u bezongen in onze aanbidding, in de gebeden, in de stilte van ons hart. En nu buigen wij ons neer voor uw woord, geïnspireerd door uw geest. En daarom bidden we dat u dezezelfde woorden in ons hart wil laten dalen. Dat uzelfde geest het zal bevruchten. Dat het ons zal inspireren op de weg die wij in het leven hebben te gaan. Wees ons nabij en sterk ons. En bemoedig ons. Zo bidden wij in uw naam. Amen. Amen. Het goede nieuws van Pasen is dat, dat hebben we vorige week hebben we dat uitgebreid gevierd, is dat de dood en de duisternis en het kwaad het niet voor het zeggen heeft en nooit het laatste woord krijgt. En de rijkwijde ervan, die zien we al in deze geschiedenis, zoals we lezen in Johannes hoofdstuk 13. Ook de volgelingen van Jezus, die wisten eigenlijk nog niet wat er ging gebeuren. Wij weten het, maar het was voor hun een vooralsnog lijkende, ja, gewone donderdag voor Pesach. En ze gingen aan een maaltijd. En dan Johannes, die begint in zijn evangelie ook deze geschiedenis met te beschrijven, met de stellingname. Hij had de mensen in de wereld lief. Ik laat er wat woorden tussenuit, maar dat is eigenlijk de samenvatting die Johannes ook daar poneert. En voor Johannes is dat geen andere stellingname dan dat hij eerder had gedaan. Hij Johannes hoofdstuk 3 vers 16, het welbekende vers die ons allen dierbaar is, dat Jezus de wereld lief had en zijn enige geboren zoon gegeven heeft, is daar een voorbeeld van. En zo begint hij ook nogmaals om ons in herinnering te brengen aan het begin van deze geschiedenis. Jezus heeft ook de mensen in de wereld lief. En Johannes die hecht eraan om te benadrukken dat het geen gewone liefde is. Maar dat er in die liefde iets schuil gaat van onvoorwaardelijkheid. Want deze liefde van deze Jezus, ook zo stelt Johannes, blijkt er een die gaat tot in het uiterste. Zo stelt Johannes aan het begin van het hoofdstuk dat waar het in de kern van het in de kern van het evangelie over gaat. En niemand kon vermoeden wat deze woorden die avond aan die maaltijd ook zou betekenen. En we begrijpen ook de rijkwijde van deze woorden pas echt als we inzien wat er die avond gebeurde. En Johannes heeft daar zicht op, want Johannes die stelt gelijk dat die liefde op de proef wordt gesteld op het scherpst van de snee. Want één van de vrienden, één van hen, blijkt niet langer een vriend meer te zijn, maar is ergens een vijand geworden, zonder dat ze het zelf doorhadden. Want Judas, zo verhaalt Johannes in dit hoofdstuk, had besloten Jezus te verraden. En ik heb me afgevraagd, hoe zou Judas nu daartoe gekomen zijn? We lezen in het evangelie dat de duivel daar in de weer was geweest. Maar hoe zou dat nou zijn gegaan in het leven ook van Judas? Hoe zou ook de duivel Judas ertoe hebben aangezet dat hij met grote passie en met grote overtuiging ook was gaan navolgen, Jezus, dat er een soort ommekeer was gekomen om van vriend een vijand te worden en die vriend een mes in de rug te steken in de figuurlijke zin van het woord en te gaan verraden? Het staat er niet zo expliciet beschreven. Maar als ik ook nadenk, dan denk ik dat Judas, die heeft waarschijnlijk niet bewust de duivel ruimte gegeven, maar is misleid geworden ergens in het binnenste van zijn hart. En de duivel heeft zich volgens mij niet geponeerd als de grote misleider, want dan had Judas hem herkend en was hij er niet ingetrapt om zich te laten misleiden. Nee, ik denk dat op de een of andere manier was daar ruimte gekomen voor misleiding. En hoe meer ik erover nadenk, en het klinkt misschien gek op deze zondagmorgen, hoe meer ik een soort empathie ontwikkel voor Judas. Omdat ik ergens bespeur en vermoed dat wat Judas is overkomen, ook ons kan overkomen. Want was Judas misschien teleurgesteld omdat Jezus niet de Messias bleek te zijn zoals hij zich had voorgesteld? Of waren er misschien dingen gebeurd in het clubje van 12 die hij niet goed begreep en waardoor hij zich gekwetst heeft gevoeld? Dat kan zomaar. Als je met mensen optrekt, je hebt verwachtingen. En als die niet uitkomen, dan kun je teleurgesteld worden of er gebeuren dingen en je raakt gekwetst. En dan weten we toch ook uit eigen leven dat kleine irritaties, zeker als ze niet worden uitgesproken, die kunnen uitgroeien tot struikelblokken van afkeer. En die struikelblokken van afkeer, die kunnen een bloeiende relatie belemmeren. Liefde, die kan ergens door gekwetstheid overgaan in haat. Ik hoor het in verhalen van mensen die elkaar vinden in liefde in de jonge jaren. En dan ergens loopt de liefde op de klippen en spat het huwelijk uit elkaar. En als je daar dan over in gesprek raakt, dan komen verwachtingen niet uit. Of men is gekwetst, men spreekt het niet uit. En dan kantelt de liefde naar boosheid en kan het uitmonden in haat. En we kennen mogelijk het proces in eigen leven of in het leven van onze naasten. Eerst samen, schouder aan schouder en dan opeens tegenover elkaar. En ik weet niet of dit bij Judas aan de hand is. Ik denk dat het bij Judas nog iets meer aan de hand is dan dit. Maar dit zou mogelijk kunnen, dat hij teleurgesteld is of gekwetst. Maar als dat zo zou zijn geweest, dan was hij waarschijnlijk niet quasi onschuldig nog aangeschoven, ook bij die maaltijd. Want dat doe je eigenlijk niet als je nog boos bent of zeg maar gekwetst. Dan laat je ze achter en vind je je eigen weg. Ik vermoed dat er wat anders aan de hand was. En dat Judas ergens het ook niet meer wist wat nou waar was. Dat er een gevoel van machteloosheid, van de radeloosheid of misschien wel onverschilligheid in zijn leven was binnengeslopen. En ik weet, ik leg het erin in dit verhaal, hè, want we weten het niet. Maar ik maak die conclusie omdat er ruimte was gekomen voor die misleider in zijn hart. En die misleider had zich niet gepresenteerd als de misleider. Maar hij had zich gepresenteerd als iemand die het misschien ook niet wist. En zodoende bij Judas voet had gevonden, omdat hij ook vragen had over, oké, hoe kan dit nou eigenlijk allemaal? Ik denk dat Judas in verwarring was geraakt door alles wat hij zag en hoorde, niet alleen bij de discipelen en de mensen om hem heen, maar ook van de fariseeën. Ik denk dat Judas eigenlijk een goedgelovig mens was en altijd bij de fariseeën had gezeten en hij wist het gewoon niet meer. En met de grootste idealen was hij volgeling van Jezus geworden. En met de grootste verwachtingen op een tijd van hoop en vrede was hij Jezus achterna gegaan. En ik denk ook nog dat Judas in essentie een betrouwbare, slimme man is geweest. Veelal de zaken goed berekenend. Hij was niet voor niets penningmeester geworden. Dus iemand die je vertrouwt, de zaken op orde heeft, ja, die gun je de penningen toe. En dat was Judas. En nu leek het allemaal anders te lopen dan hij had bedacht, verwacht. En Judas was eigenlijk een man in verwarring geraakt. Wist het ook niet meer. Hij wist ook niet meer wie hij nou moest geloven. Een man in verwarring in een verwarrende tijd. En we hoeven niet een hele grote lijn te trekken en we zien de parallel in de huidige actuele tijd. Als ik om me heen kijk, het nieuws, de ontwikkeling in de wereld, als ik onze wereldleiders hoor praten, en dan vraag ik me ook soms nog wel eens af of we in staat zijn met elkaar om met een heilzame afstand tot de realiteit of er nog verstandige dingen zijn in te brengen. Want ik raak soms ook een beetje in de war wanneer ik de nieuwsberichten hoor en ik overspoeld raak met fragmenten van menselijk leed. De weerzinwekkende oorlog aan de randen van ons bondgenootschap en de beelden uit Gaza, de acties van Israël, dragen daaraan bij. En ik wil mijn ogen niet sluiten voor de werkelijkheid als een struisvogel met de kop in het zand. Maar ik voel me soms ook met lege handen staan. En als je je hart opent voor het lijden in deze wereld, ja, dan kun je niet ontsnappen aan het verlammende gevoel wat je kan overmeesteren en het drijfzand van de menselijke geest. Ja, verwarring lijkt goed te gedijen onder de condities van frustratie, van angst, van overkill aan indrukken en dan ook nog fake news en propaganda. Ja, wie moeten we nou nog geloven? En ik ben ervan overtuigd dat het voortdurend liegen, ook door wereldleiders, is veelal niet bedoeld om ons mensen de leugen te laten geloven. Maar is er juist op gericht om ervoor te zorgen dat niemand ook maar iets gelooft. Dat we het gewoon niet meer weten. Want ik denk een volk, een mens wat geen onderscheid meer kan maken tussen waarheid en leugen, weet uiteindelijk ook niet meer wat goed en fout is. En Judas zag het niet meer. Judas wist het ook niet meer wat hij moest geloven en wist ook niet meer wat goed en fout is. En ik vind het bijzonder hoe Jezus daarmee omgaat. De medevolgelingen, ook van Judas, zijn nieuwsgierig als Jezus aankondigt dat één van hen hem gaat verraden. Niets menselijks is ons vreemd en ze dringen bij Jezus op aan. Van vertel het ons. En op het verzoek van Petrus en Johannes geeft hij Judas een stuk brood. Voor de vrienden van Jezus is dat het teken, het zichtbare teken, dat Judas de verrader is. Nu weten zij wie zij kunnen veroordelen. En op wie ze hun woede kunnen afreageren. Want dat, ja, dat kan en dat mag toch eigenlijk niet. Ja, dat is het vaak. In oordeel zit vaak de boosheid en de agressie. Maar vaak is boosheid, agressie, is vaak ook de keerzijde van eigen onmacht. Wat je ziet ook bij de discipelen, bij Petrus en Johannes. Het is vaak de keerzijde van eigen verdriet, van eigen angst, van eigen verwarring. En hoe kan dat eigenlijk, dat één van ons? Eigenlijk weten zij het ook niet. Het niet weten, dat vinden wij mensen, en ik heb de indruk wij gelovigen ook veelal, erg lastig. Wij houden vaak veel meer van zekerheden, van vaste grond onder de voeten. En als we overmeesterd worden door dat drijfzand van onze menselijke geest, of de vertwijfeling die de omstandigheden in deze wereld met ons meebrengen, ja, dan zoeken we maar, of dan verhullen we ons in zekerheden. Maar dat is slechts een maskering van dat we het ook niet weten. En als ik mijn Bijbel erop nasla, dan zie ik een aantal dingen heel scherp. Dat we een aantal dingen heel scherp weten. En ik citeer even, gewoon uit Romeinen hoofdstuk 8. Eén ding weten wij. Dat de schepping nog altijd in barensbeel zucht en lijdt. Eén ding weten wij. Dat ook wij zelf zuchten in onszelf. Eén ding weten wij. Dat wij in afwachting zijn van de verlossing van ons sterfelijk lichaam. Dat zijn de zekerheden waar Romeinen hoofdstuk 8 ons over vertelt. En het is heel normaal, zegt Romeinen hoofdstuk 8, dat wij het soms ook niet meer weten. Dat we niet meer weten wat we zelfs moeten bidden. Welke woorden moeten wij nog in de mond halen om tot God te zeggen in hetgeen wat wij zien, wat wij voelen, in hetgeen wat wij meemaken. En ik denk dat wij gelovigen, wij zouden het niet weten, ook in tegenstelling tot de zekerheid van ons geloof, bijna tot een christelijke deugd moeten maken. Dat zou bijna ook verheven moeten worden tot een gave misschien wel, die je gegeven moet worden. Niet een niet weten als blijk van het niet geïnformeerd willen zijn. Niet een niet weten als ongeïnteresseerdheid. Niet een niet weten als niet competent zijn. Maar als deugd. Als een teken van bescheidenheid. Dat je even een stapje achteruit doet in verwarrende tijden. Want ook wij kijken maar in een wazige spiegel, zo verhaalt de schrift. In een wazige spiegel ook van dilemma's. Het is heel riskant om in verwarrende tijden zekerheden ook te verkondigen, waar een soort religieus geïnspireerd euforie onderligt en dat we op basis daarvan ook ten strijde trekken. En ik zie het in deze tijd soms gebeuren. Uitgesproken meningen zijn niet van de lucht als het gaat over het conflict Israël-Gaza. Over de visie op Trump. En je zit bijna van als je niet voor ons bent, dan ben je tegen ons. En ik ben van mening dat het ons zou sieren, ook gelovigen, als we ons niet al te fanatiek in ons eigen gelijk wentelen. Dat maakt ons mildere mensen in de gezindheid van Christus. Mildere mensen in de gezindheid van Christus. Want de snelle one-liners, die we dan vaak op de revue horen passeren, helpen mij in elk geval niet. En die snelle one-liners, die zijn voor mij ook te eenvoudig voor een probleem wat veel te groot en veel te complex is. Ja, Jezus had Judas kunnen afserveren. Op basis van het feit dat daar stelling wordt genomen. Jezus wordt verraden door één van hen. Die al die jaren met hen was. Onder hen leefde. Judas was tot het laatst met hen. En Jezus deelde tot het laatst brood met hen. En hoewel dat het zichtbare teken was voor zijn volgelingen dat Judas degene was die hem zou verraden, is het brood delen in de cultuur van de schriften een beeld waarin het leven wordt gedeeld. En Jezus had Judas woordelijk kunnen afserveren. Dat deed hij niet. Maar hij deelde het brood. En met het aanbieden van het brood laat Jezus aan Judas weten: ook al weet ik wat er in je hart leeft, ik wil nog steeds je vriend zijn. Ik wijs jou niet af. Het is in mijn beleving Jezus ten voeten uit. Tot het uiterste, zo stelt de evangelieschrijver. Zelfs al word je verraden door één van ons. Jezus ook ten voeten uit. Hij stelt zich niet op als slachtoffer. Hij maakt Judas geen slachtoffer, maar hij geeft zichzelf als het slachtoffer met een grote hoofdletter. Liefde tot het uiterste, zoals Johannes stelt. En Judas, die laat zich in verwarring meeslepen. Maar Jezus laat zien dat wat er ook gebeurt, ook al word je verraden, ook al zijn de omstandigheden verwarrend en misschien teleurgesteld, en misschien word je gekwetst, je hebt altijd een keuze om lief te hebben. Ook al voelen we ons verraden, ook al ben je gekwetst, ook al voel je je bedreigd en misschien teleurgesteld en weet je het ook niet meer. Ja, dat kan. Dat kan ons mensen gebeuren in sombere en deprimerende omstandigheden. En ik vind het ook in voorbeelden vanuit, zeg maar, de Tweede Wereldoorlog, dat het kan. Dat het kan. Ik vind een inspirerend voorbeeld in woorden van een jonge vrouw die in Nederland met name, maar ook ver daarbuiten, het gezicht is geworden van de verschrikkingen van de Holocaust en de oorlog. Anne Frank, meisje van 15. En zij schreef in haar dagboek, ja, als je haar dagboek leest, dan denk je, hoe komt ze al die wijsheid, hè, als jonge vrouw. Ook te midden van de ellende van oorlog. En dan ook, zeg maar, ja, dat verleden waarin ook een verraad plaatsvindt. Over dat zij daar zitten in dat achterhuis. En dan vindt zij ergens inspiratie en hoop. En dat is tegengif voor haar teleurstelling, voor haar verwarring, voor haar gekwetstheid. Want, en dan klinken haar woorden misschien wat naïef, maar in de spiegeling van haar lot gaat zij in, bijna in de gezindheid van Christus, voorbij de boosheid, voorbij de angst, en voorbij de onverschilligheid. En dan schrijft zij op 6 juni. Zij wist niet dat op die dag de geallieerden de kusten van, ook zeg maar, Normandië bestormden. Ook tegen Nazi Duitsland. Maar zij schrijft dan in haar dagboek: ik denk niet aan al de ellende. Maar ik blijf zien op het goede en het mooie wat overblijft. Daarom raad ik u, ga naar buiten. Ga naar de velden, naar de natuur en de zon. Ga naar buiten. Ik hoorde haar bijna de woorden van Jezus in. Die zegt: let op de vogelen in het veld. Zij maaien niet, ze brengen niet bijeen hun schuren. En toch. Ga naar buiten. En zoek het geluk. Denk al het mooie, het goede, het schone en de liefde. Want als je dat weet te vinden, dan vind je geluk. En dan stelt zij zichzelf, die jonge vrouw, de retorische vraag: wat moet je doen? Wat moet je doen als je wel de ellende beleeft? Als je daarin kijkt, ja, dan ben je verloren. En dan stelt zij: daarentegen vind ik dat er bij elk verdriet altijd iets moois overblijft. Als je daarnaar kijkt, dan word je evenwichtig. Als je zo het geluk en het geloof vindt, dan heb je moed en vertrouwen. En zal je nooit in de ellende ondergaan. Woorden van deze jonge vrouw. En ik denk, als ik deze woorden overweeg en spiegel aan hetgeen wat Jezus ons leert, dan kom ik tot de slotsom dat alleen een gemeenschap die zich laat leiden door leven en liefde, ontstaat er een gemeenschap die boven zichzelf kan uitstijgen. En dat is nog steeds het geval. Ook al zijn we nu aan deze kant van de oceaan ook opnieuw overgegeven aan onze eigen verdediging en onze eigen vrijheid, zijn we op onszelf aangewezen na jarenlang toch maar een beetje leunen op de Verenigde Staten. Maar als we de woorden van Anne Frank, als die met ons meereizen, als een stille herinnering, en als we de woorden van de schrift en de opstelling van Jezus in ons hart, in ons hoofd, meenemen, juist op die momenten dat er verantwoordelijkheid wordt gevraagd, als er keuzes moeten worden gemaakt, dat ze dan inspireren tot het openhouden van ons hart. Ook tot moed, tot liefde. En dat we het oordeel laten voor wat het is. Want ik zie Jezus hier ook niet het oordeel oppakken. Veelal is het oordeel de makkelijkste weg bij het zien van onrecht. Veelal is het oordeel aan de ene kant, of de schouders ophalen aan de andere kant en belanden in woede, apathie of cynisme, the easy way. Maar als we op die momenten juist een mens van liefde worden zoals Jezus was, en we ons niet laten leiden door woede, door onverschilligheid, door apathie of cynisme, dan ontstaat er een beweging van liefde die gaat, zoals Jezus zegt, tot het uiterste. En als je zo je weg ook durft te gaan, dan vind je God aan je zijde. Als je zo je weg durft te gaan, vind je God aan je zijde. Want Hij gaf zich in liefde. Hij gaf zijn leven. En zijn opstand, ook tegen het onrecht, eindigt in de opstanding. En gedreven door het ideaal, wat niet mocht leiden aan het onrecht van de wereld. En hij meet de risico's ook niet. En hij ging ervoor. En als ik dat indrink, als ik dat overweeg, dan is het ja, die gezindheid. Die gezindheid van Christus in ons, die ons ook werkelijk vrij zal maken. Dan kun je met Pasen ook verder gaan. En blijft het Pasen, ook al is de tijd uitermate verward. Want Pasen, ook als het paasverhaal achter ons ligt en we de opmaat maken richting Pest, goed richting Pinksteren, gaat over een nieuwe toekomst. Waar angst en het menselijke oordeel het niet voor het zeggen heeft, maar waar liefde en genade de boventoon voert. En in die liefde en in die genade wordt het goede en het schone en het geluk gevonden. Als zo jouw leven wordt vormgegeven, wordt Pasen zichtbaar en krijgt het kwaad geen kans. Amen.